Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te zingen uit Psalm 9 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 9 en daarvan vers 1 en vers 2. Ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven, lof en eer. En wat er verder volgt, Psalm 9 vers 1 en 2. Het Bijbelgedeelte van deze middag kunt u vinden in de profeet Jesaja, hoofdstuk 53 en daarvan de eerste 12 versen. Jesaja 53, vers 1 tot en met 12. Maar eerst doen wij met de kerk van alle tijden en eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En zal u ook worden gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 8 en 9. Daarna zingen wij Psalm 9, het tiende vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 8 en 9 uit hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels belijden wij: doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Dat er velen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, nog in Christus, door het evangelie aangeboden zijnde, nog in God, die door het evangelie roept, en zelf, ook dien hij roept, onderscheiden gaven meedeelt, maar in degene die geroepen worden, van de welke sommigen zorgeloos zijnde het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart. En daarom is het dat ze na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad van het woord door de doornen van de zorgvuldigheden en wellusten van de wereld en brengen geen vruchten voort, hetwelk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad in Matteüs 13. Prediking gelooft. En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid, als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
Gemeente, we gaan samen weer zingen uit Psalm 22 en daarvan het eerste en ook het zesde vers. Psalm 22, vers 1 en vers 6. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij? En ook het zesde vers van Psalm 22. Gemeente, de tekst voor de preek van vanmiddag is uit Jesaja 53 en daarvan het zesde vers. Daar staat het volgende: wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. De tekst bepaalt ons bij de lijdende man van smarten. En dan letten we op twee aandachtspunten. De belijdenis van de ongerechtigheid en de overdracht van de ongerechtigheid. Dus het thema van de preek is de lijdende man van smarten. En de aandachtspunten zijn de belijdenis van de ongerechtigheid. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. En het tweede aandachtspunt, de overdracht van de ongerechtigheid. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Allereerst dus de belijdenis van de ongerechtigheid. Gemeente, een schaap is een kuddedier. Elke boer weet dat juist voor een schaap een sterke, dichte afrastering nodig is. Want al grazend zoekt een schaap zijn eten, zijn kostje bij elkaar. En als hij de kans krijgt, steekt hij zijn nek door het prikkeldraad, want het gras buiten de wei ziet er veel lekkerder uit. Wij dwaalden als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Alsof je in een spiegel kijkt. Alsof je de mensenwereld waarin wij leven voor je ziet. Mensen die hun eigen weg gaan. Mensen die door de afrastering van Gods goede geboden heenbreken en die ondertussen de weg kwijt zijn en elkaar kwijt zijn. Wij dwaalden allen als schapen. Wat is hier aan de hand? Hoe komt dat toch? De profeet Jesaja, gemeente, zingt hier zijn vierde lied over de knecht des Heren. En wie is dan die knecht waarvan Jesaja bij herhaling zingt? Deze knecht is iemand die doet wat hem is opgedragen. De opdracht is zwaar. Die knecht moet er diep doorheen. Je hoort verschrikkelijke dingen over hem. Hij was veracht. Hij was niet om aan te zien. Hij heeft geen eer bij de mensen. Vanuit het Nieuwe Testament weten we met zekerheid dat het hier gaat over Christus in zijn lijden en sterven. Handelingen 8 vers 35 is daarvoor het bewijs. Maar wie heeft zijn prediking geloofd? De mensen kwamen wel op de wonderen, op de genezingen, op de broden af. Er gebeurden grote dingen. Doden werden opgewekt, duivelen werden uitgeworpen en toch hebben ze hem niet geaccepteerd. De geestelijke leiders van Israël dachten dat Jezus een gevaar was voor het volk. Je leest al in Marcus 3 dat ze het op zijn dood voorzien hadden. Jezus viel niet in smaak. Men stond hem tegen en men werkte hem tegen. De profeet Jesaja schildert het al uit, dat Jezus de man van smarten is. Dat hij verzocht is in krankheden en dat ze hem niet hebben aanvaard. Maar vergis je niet, in Jesaja 52 vers 13 zegt de profeet al heel duidelijk dat hij zal verhoogd worden. Dat hij zeer hoog en verheven zal worden. Zijn einde zal hoog en heerlijk zijn in de hemel aan de rechterhand Gods des Vaders. Zo zingt Jesaja van de knecht des Heren, de zoon aan de eeuwige Vader. De hemel getuigde van hem. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Nooit, nooit heeft iemand de Heere zo gediend als deze knecht. Zo gehoorzaam, zo lief gehad als hij, heeft niemand. In de Bijbel lees je van Gods grote kinderen en knechten, maar zelfs de allergrootste onder hen waren niet zoals Jezus. Zij waren wel zondig. Zij vielen allemaal onder de genade, moesten door genade zalig worden. Maar deze knecht kan zeggen aan het einde van zijn leven: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En het is zo heel bijzonder hoe de Vader in deze knecht verheerlijkt wordt. De Heer Jezus was ons in alle dingen gelijk. Echt in alle dingen. Hij is in alle dingen verzocht geweest, gelijk als wij. En toch zonder zonde. En dan moet je niet denken, gemeente, dat dat automatisch ging. Het heeft Jezus zoveel gekost. Het heeft zijn lijden en zijn sterven gekost. In dadelijke en in lijdelijke gehoorzaamheid heeft de knecht, heeft de Heere Jezus, de Vader gehoorzaamd. Met heel zijn hart was hij gericht op zijn zender. En dan doet hij wat bijna niet te volbrengen is. Het is zo ontzaggelijk zwaar. Jesaja tekent het uit en zingt het uit. Het is zo zwaar. Het gaat zo diep. De mensen kunnen het niet meer aanzien. Ze wenden de blik van hem af als hij gebonden wordt en geslagen wordt, bespuwd wordt. Zijn leven eindigt aan het vloekhout van het kruis. En dan kom je bij die grote vraag: waarom? Waarom is hij in lijden en dood? Waarom? In hem is geen zonde, geen ongerechtigheid. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Waarom? Die vraag gaat Jesaja in dit hoofdstuk beantwoorden, in vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Hij lijdt en sterft niet voor zichzelf, niet om zijn eigen zonde. Plaatsbekleding is hier het antwoord. Lees maar verder in vers 8. Vanwege de zonde van zijn volk is de plaag, is het oordeel op hem. Zijn lijden, zijn sterven is offer, is verzoening voor de schuld, om de zaligheid te verwerven, om de vloek en de dood weg te nemen, om Satan de kop te vermorzelen en de dood de overwinning. Dat is het antwoord op het waarom. En over die dingen gaat het nu in het 6e vers van onze tekst. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Wij. Niet zij, maar wij. Profeten, en dat doen al de profeten, spreken inclusief. Inclusief preken betekent jezelf erbij insluiten. Wij. Dat is een grote belijdenis. Eén grote gezamenlijke belijdenis. Wij allen, wij dwaalden als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Het is de belijdenisgemeente van de eerste zondaar die tot God is bekeerd. En het is de belijdenis van de laatste zondaar die tot God wordt bekeerd. Ken jij die belijdenis ook? Ken je dat wij, dat inclusieve, ik hoor daar ook bij, wij allen? Het beeld dat wordt gebruikt zal goed begrepen zijn in die tijd. Dwalende schapen. Schapen die geen herder hebben. Dat is gevaarlijk, want het land is ruw. Er zijn kloven en spleten, scherpe doorns. En een schaap is snel hulpeloos tegenover gevaren, tegenover roofdieren. Want in Israël is het natuurlijk voor schapen een heel ander verhaal dan voor schapen op de Drentse heide. En het was toch niet zo dat de herder de schapen in de steek had gelaten? Nee, de schapen zijn bij de herder weggegaan. Het is geen kudde meer. Een kudde die bij de herder hoort, die onder de hoede van de herder staat. Nee, het zijn verdwaalde schapen. En een kind begrijpt dat dat gevaarlijk is. Verdwaald. Denk aan een jongen of een meisje in een groot winkelcentrum. Of op een groot druk strand. Verdwaald. Papa, mama, kwijt. Verdwaald. Dat is eng. Dat is bang. Dat is gevaarlijk. Wij dwaalden allen als schapen. Dat is het beeld van mensen, gemeente, dat is ons beeld. Die dwalende schapen die houden ons een spiegel voor u, voor jou en voor mij. En in die spiegel zie je de afbeelding van onze ellende. Dat wij van God vervreemd zijn en van elkaar vervreemd zijn, net als die schapen. En hoe waren die schapen van de herder vervreemd en van elkaar vervreemd? Want het is geen kudde meer, hoe was dat dan gekomen? Door dwaling, zegt de tekst. En zo zijn ook wij van God vervreemd en van elkaar vervreemd door dwaling. Zonde is onze dwaling. Daardoor zijn we God, onze herder, kwijt. En daardoor zijn we ook elkaar als mensen, als eenheid, als kudde kwijt. Wat leven we in een egoïstische wereld? Mensen denken alleen maar aan zichzelf. Verdienen, uitgaan, succes, dat is wat telt. Zoveel huwelijken die stranden. Zoveel relaties die verbroken liggen, wat een verkilling. Wat een liefdeloosheid. God kwijt, elkaar kwijt. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Naar je eigen weg. Denk aan de verloren zoon, die gaat ook zijn eigen weg. Hij trekt zijn eigen plan, hij vertrekt. Ver van de herder, ver van God, ver van de weide. Op het randje van de eeuwige afgrond. Ben jij het met me eens dat de zonde onze dwaling is? Dwaling. Zonde is dwaling. Want zonde betekent dat je denkt dat je het beter weet dan God. Wat een dwaling te denken het beter te weten dan God, die onze maker is en onze schepper is, die ons het leven geeft. In het paradijs heeft God ons de weg laten zien. God heeft ons niet alleen de weg laten zien, hij heeft ons ook op die goede weg, op die rechte weg van het leven gezet. Een weg die ons zou brengen tot het hoogste geluk, tot het eeuwige leven, tot de vreugde van de zaligheid, om voor God en voor elkaar te mogen leven. God leerde ons die weg van liefde, van gehoorzaamheid, van trouw, van eenheid en van het volgen van de herder. Het welzijn van de schapen heeft alles te maken met het volgen van de herder. Met het gaan van de weg die de herder wijst. Het welzijn van de kudde heeft alles te maken met het aan de herder verbonden zijn. Zo was het ook met ons mensen, ons geluk. Ons leven, onze zaligheid zouden liggen in het gaan van Gods weg. In het verbonden zijn in liefde en gehoorzaamheid aan de Here, aan zijn dienst en aan zijn inzetting. Maar wij dwaalden. Wij hebben de grote opziener van de schapen, die grote herder. Wij hebben God de rug, de nek toegekeerd. Wij kozen onze eigen weg. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg. Dat dwalen is niet alleen dwaas, maar dat dwalen, gemeente, is ook gruwelijk. Want wij kozen Satan boven God. Wij kozen de dood boven het leven. Wij omhelsden de leugen en wij verwierpen de waarheid. Gruwelijk. En dwalen, dat doen we nog steeds. Het zit ons in de genen, zou je bijna zeggen. Denken dat je zonder God ook wel leven kan en gelukkig kan zijn. Dat het leven is te vinden in status, in rijkdom, in een groot leven. En dat dwalen gebeurt voortdurend. Wij mensen dwalen voortdurend. Moet je maar eens opletten, hoe gaat dat bij u en bij jou? Zit je naar een preek te luisteren? Leest je vader aan tafel uit de Bijbel of je moeder? Of je bent je avondgebed aan het bidden. En na hoeveel minuten ben je al afgedwaald? Dat je het alweer kwijt bent? Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. En dat is een dodelijk dwalen. Dodelijk. Spreuken 21. Een mens die van de weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente, zal in de vergadering der doden rusten. Het is dus een dodelijke weg. Je eigen weg is een weg van de dood. Een weg die eindigt in de eeuwige dood. Die belijdenis van de ongerechtigheid, dat eerste deel van onze tekst, wat is het nodig dat we die belijdenis leren kennen? Want daarin ligt de oorzaak van onze ellende, van onze verlorenheid in dat dwalen. Het is nodig dat we die belijdenis leren kennen vanwege het grote gevaar waarin we zijn. Wij en onze kinderen hebben net zoals zo'n verdwaald schaap geen bescherming, geen beschutting. Ver van de herder, ver van de kudde. Let toch op uw zielsgevaar buiten God en zonder Christus. En maak je er niet van af door te zeggen, ja, het is waar, we zijn allemaal zondaren, allemaal Adamskinderen. Maar zo ben je er niet mee klaar. Het gaat over de waarheid over onszelf, dat ik zonder God en zonder Christus, die grote herder, verloren ben. Geloof je dat? Geloof je dat nou echt? Kijk eens eerlijk naar jezelf. Dat dwalen is niet door omstandigheden. Een gevallen mens is geen slachtoffer. Nee, wij volgen de ingevingen van ons eigen hart. Dat is onze blindheid en dwaasheid. Als wij verdwalen en zonder God, zonder Christus zijn, dan zijn we verloren. Eeuwig verloren. Hoeveel vrienden je ook hebt. Hoeveel succes je ook in je leven hebt. Hoe dik je portemonnee ook is, je bent verloren. Wees eerlijk over jezelf. Het zesde vers van Jesaja 53 vraagt ook om een persoonlijk kennen. Ervaren dat het waar is, dat dit waar is. Wij dwaalden, wij keerden ons. Want om behouden te worden moet je eerst weten dat je verloren bent. Calvijn zegt, om de liefde van Christus te smaken, moet je proeven wat het is om een verloren mens te zijn. En daarom staat het hier in de Bijbel, gemeente, God zoekt ons behoud. En daarom laat hij ons zien hoe verloren wij zijn. Dat wij allen dwalen als schapen. Dat we onze eigen weg gekozen hebben. Saulus van Tarsen zag het in één keer. Bij anderen duurt het misschien langer voordat het echt binnenkomt en doordringt. Maar in de bekering gaan je ogen open. Dan ga je zien dat je ver van God, dat je ver van de kudde bent. Dat je het leven mist, dat je in dodelijk zielsgevaar verkeert. Dat het niet genoeg is om een christelijk buitenkantje te hebben. Dat het de waarheid is dat het woord ons hier een spiegel voorhoudt. Ik ben niet in Gods weg. Ik ga mijn eigen weg. Ik leef de verkeerde kant op. Ik ga op de weg van de dood. En dan leer je belijden. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En dat is Psalm 119 vers 88. En dat gaan we samen zingen. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Psalm 119, vers 88.
Thank you.
Het eerste aandachtspunt van deze preek was de belijdenis van de ongerechtigheid. In het tweede aandachtspunt gaat het om de overdracht van de ongerechtigheid. Gemeente, er zit een plotselinge wending, een radicale omkeer in het zesde vers van Jesaja 53. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Doch, dat is het keerpunt. Het eerste deel van de tekst spreekt over onze eigen weg, over die dwaalweg, over wat wij hebben gedaan. En het tweede deel van de tekst spreekt over Gods weg en over Gods werk. Doch de Heere. Ja, wat de Heere heeft gedaan in die grote tegenstelling, daar valt dat zware woord ongerechtigheid. Doch de Heere heeft onze ongerechtigheid. Zo wordt de zonde hier genoemd. De zonde van dat dwalende zondaarsvolk is ongerechtigheid. Dat betekent, het is niet recht. Het is niet zuiver. Ongerechtigheid betekent bijbels gezien de zonde in haar God onterende karakter. Zonde als overtreding van het heilige en het rechte van God. Zonde wat ingaat tegen alles wat heilig, recht en zuiver is in Gods ogen. En wat heeft de Heere toen gedaan? De Heere heeft al die ongerechtigheid op hem doen aanlopen, op hem, op die knecht. Het is de man van smarte die dat grote werk dat bijna niet te doen is, volbrengt in zijn lijden, in zijn sterven. De Heere Jezus Christus, op hem lopen al die ongerechtigheden aan. En het heeft hem verwond en verbrijzeld. Op hem aanlopen. Zoals een alles verwoestende waterstroom de bossen, de bruggen en alles wat op zijn weg komt vernielt. Alles omstoot. Het balt zich tegen hem samen. Het concentreert zich op hem. Het loopt op hem aan. Hij wordt erdoor getroffen, geslagen. Doch de Heere, Yahweh, zegt Jesaja, doch de Heere heeft onze zonde, onze dwaalwegen, onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Zo handelt God in het zaligen van zondaren, gemeente. Dit is Gods manier om de ongerechtigheid weg te nemen. Onder het Oude Testament, op de grote verzoendag, moest de zonde, moest de ongerechtigheid van het volk worden weggenomen. En wat deed dan de hoge priester? Die nam als het ware symbolisch de zonde van het volk en legde die op dat offerlam. De hand van de priester werd voor de ogen van het volk op dat lammetje gelegd. Niet zomaar op de kop van dat lammetje. Nee, de hoge priester drukte de kop van dat lammetje naar beneden en heel het volk, ook de jongens en de meisjes, zagen het. Er werd een groot gewicht op dat lammetje gelegd. Het werd naar beneden gedrukt. Op hem aanlopen. En daarna werd dat lammetje de woestijn ingestuurd om te sterven in eenzaamheid. Alle ongerechtigheid op hem aanlopen. Zo heeft God met zijn knecht gedaan. Met Christus gedaan. Al de zonden van zijn volk op hem. De zonden van voor hun bekering. De zonden van na hun bekering. En al die ongerechtigheid kwam op hem aan. Die naderde, die kwam dichterbij en dichterbij. En hij liep niet weg. Hij vluchtte er niet voor weg, maar in het hart van de Heere Jezus leefde, zie, ik kom, o mijn God, om een welbehagen te doen. En gewillig gaf hij zichzelf. Al van eeuwigheid stond hij gereed en in de volheid van de tijd is hij gekomen om de kruisweg van Bethlehem naar Golgotha te gaan. Om al die zonden, om al die ongerechtigheden te dragen. en aan het einde van zijn leven dringt het op hem aan, dan wordt hij erop aangesproken, dan gaat Gods recht voldoening eisen. Hij wordt in het gericht getrokken vanwege al die ongerechtigheden. Hij moet de prijs betalen, zijn leven, zijn ziel tot een rantsoen, tot een losprijs geven. Alle ongerechtigheid, wat een gewicht, wat een ontzaggelijk gewicht. Maar ook, wat een liefde, gemeente, wat een liefde van de Vader om zijn Zoon te willen geven als borg en middelaar. En wat een liefde van de Zoon om borg te willen zijn. Wat een wonder. Dat doch heeft de betekenis van maar. Lees het maar als een gouden komma in het zesde vers. Er is een grote zaligmaker. Er is een bereidwillige zaligmaker voor de grootste van de zondaren. Dan hoef je niet verloren te gaan. Onze behoudenis is in deze zaligmaker. Er is ook een andere kant aan dit lijdensevangelie en die moeten we ook benoemen. Want als mijn, als onze ongerechtigheden niet op hem aanlopen, als Jezus niet onze borg, onze redder en zaligmaker is, dan zul je straks al je ongerechtigheid als een storm, als een tsunami op jezelf zien aanlopen. Dan zullen we geen stand kunnen houden in dat gericht. Dan wordt het omkomen. Dan wordt het eeuwig verloren gaan. Wat is de klem ook alweer van het lijdensevangelie? Zoek je ongerechtigheid aan Jezus kwijt te raken. Maar, vraagt u, wat is daarvoor nodig? Wat is er nu voor nodig om je ongerechtigheid, om je zonde, om je dwaalwegen aan hem kwijt te raken? Daar is weinig voor nodig, alleen ken uw ongerechtigheid dat u tegen de Heere uw God hebt overtreding. Kom, buig je knie om het voor God te belijden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. In het tweede gedeelte van vers 6 staat onze aller ongerechtigheid. Dat onze betreft degene die in het eerste gedeelte van dit vers belijden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg. Wij belijden onze ongerechtigheden. En dan zegt de tekst, en hij deed onze aller ongerechtigheid op hem aanlopen. Eerst de belijdenis en dan de overdracht van die ongerechtigheid. Wat een wonder dat de goede herder die dwalende schapen weet te vinden. Hij brengt die dwalende schapen terecht. Lang kan de dwaaltocht van je leven zijn. Dwalen in ongerechtigheid, in zonde, in blindheid, in ongeloof, in ongehoorzaamheid. Maar hij zoekt en hij vindt in zijn opzoekende zondaarsliefde. Hij doet een bekerend werk door de kracht van de Heilige Geest. Hij ontdekt je aan je ellende en aan je verlorenheid. Hij laat je zien wat het is om verdwaald te zijn, om zonder God en buiten Christus te zijn. Dan krijg je je leven terug. God laat je je dwaalwegen zien. Hij brengt je die onder de ogen. Hij ontdekt je daaraan. Dat is een weg die naar de dood is. Dat het een weg naar de dood is. Je dacht dat het een rechte weg was. Je dacht dat je goed bezig was. Dat God misschien wel tevreden over je kon zijn. Maar dan wordt alles anders. Want hoe verschillend de wegen van bekering ook zijn, in het hart van ieder mens dat tot God bekeerd wordt, schrijft de Heilige Geest één woordje. Verloren. Dat laat God je zien, dat laat God je voelen, dat je verloren bent in je zonde, in je ongerechtigheden. Dat je Gods gunst en nabijheid missen moet. Dat je de goedkeuring van de Heere niet hebt. En dat je voor zijn aangezicht niet kunt bestaan. En dat je zijn toorn en gramschap waardig bent. En aan verlorenen maakt de Heilige Geest de weg van ontkoming bekend. Hij neemt de blinddoek van je ogen weg en hij laat je zien dat er een middel is om de verdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Dat wonder, dat onvergetelijke wonder in je leven, toen de Heere je liet zien wat Hij heeft gedaan. Die twee dingen, wat ik heb gedaan, ik dwaalde, ik ging mijn eigen weg, maar ook dat wonder wat God heeft gedaan. Maar God heeft al mijn ongerechtigheden, al mijn zonden, al mijn dwaalwegen op Hem doen aanlopen. Dat Jezus al je vuile zonden heeft willen dragen, zo gewillig, zo volkomen in gehoorzaamheid door Hem dat werk volbracht, dat vervult je hart met diepe verwondering, diepe eerbied, het grote verlossende werk Gods in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dan is het toch waar, dan wordt je vrezende hart verblijd en getroost. Dan komt er hoop en zaligheid in je hart. Dan zegt je hart in verwondering, Heere, er is een herder, er is een zaligmaker. Hij heeft onze ongerechtigheden gedragen. Het licht en het leven gaan je ziel en je hart vervullen met verwondering over hoe God zondaren zalig maakt. Voordat we het laatste gedeelte lezen, gaan we nog zingen uit Psalm 72 en daarvan het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Psalm 72, vers 2. Het thema van de preek is de lijdende man van smarten. Voor het zingen hoorden we van de grote verwondering over de manier waarop God zondaren zalig maakt. En toch, gemeente, je ziet bij velen, hoewel ze geen vreemdeling van deze dingen zijn, dat er zo geworsteld wordt met de vraag, maar is dat nu ook voor mij? Dat het vaste vertrouwen van het geloof zo wordt gemist. O, dan zijn ze niet zonder hoop en hebben ze wel heel veel in de Heere Jezus mogen zien en Hem lief gekregen. Maar ze zitten met die vraag, maar waarbij zal ik het dan weten? Ze missen die verzekerdheid van het hart en van het geloof. Nu, Bunyan vertelt daar iets over in de Christenreis. Christen is door dat poortje gegaan en is verder geleid, is in het huis van uitlegger geweest en daar heeft hij heerlijke dingen mogen zien en horen. Wat is zijn ziel verwonderd en verblijd geweest? Hij is geleid langs de muren van het heil. Zo tekent Bunyan de bewaring hoe Gods geest de zondaar leidt op de weg naar Sion. Christen heeft al vele rijke zegeningen en geestelijke lessen mogen ontvangen en zijn ziel is verwonderd en verblijd geweest. En toch loopt hij nog met dat pak op zijn rug. Zo kan het dus zijn dat je al veel hebt mogen zien en mogen smaken, dat die hoop en die blijdschap je ziel vervullen, hij zal onze ongerechtigheden dragen, en dat je toch nog met die vraag loopt, maar waarbij zal ik het nu echt en zeker weten? Wanneer raakt Christen dan dat zondepak kwijt, gemeente? Als hij een blik mag slaan op Golgotha's kruis, op die lijdende borg, teer, ontroerend, eenvoudig heeft Bunyan dat beschreven, daar raakt de zondaar zijn ongerechtigheden kwijt. Dat je door het geloof op Jezus mag zien, dan verdwijnt dat zondepak in dat geopende graf van Jezus. Wat is het groot als je hebt mogen ervaren en troost hebt mogen krijgen uit die woorden, en de Heere zal alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Die hoop en verwachting uit wat God heeft gedaan in zijn Zoon, in de Heere Jezus Christus. Maar nu moet de zondaar ook door het geloof leven. En wat doet het geloof? Het geloof legt alle schuld en ongerechtigheid op Jezus. Dat doet het geloof, je zonden bij Jezus brengen. Je ongerechtigheid op hem aan laten lopen. Wat God zelf deed, dat leert God het geloof ook te doen. Daar zit voor velen de moeilijkheid in het leven van het geloof. Wij willen onze ongerechtigheden op onze verbeteringen, op onze tranen, op onze ervaringen aan laten lopen. Maar ze moeten op Jezus aanlopen, op Jezus alleen. Want alles wat van ons is, dat is tekort. Dat is in eeuwigheid tekort. Daar raak je je ongerechtigheid niet aan kwijt. Alleen op Golgotha, alleen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En daarom zal de Heere de grond onder je voeten wegnemen, uit al je bevindingen, uit al je ervaringen. En hij zal de last van je ongerechtigheden zo opwinden, dat het een ondraaglijke last wordt, dat je eronder bezwijken moet, dat je omkomen moet. Die nood brengt de zondaar bij het kruis van Golgotha. Daar neemt hij het over. Daar neemt Jezus je ongerechtigheden over. Daar klinkt van zijn lippen, laat mij hun ongerechtigheden dragen. Doe hen iets, laat het om mij aanlopen. Het is zo bevrijdend om door het geloof te zien op die grote knecht, op de Heere Jezus Christus, gemeente. Dan wordt het begrepen, die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dan blijft de verwondering in je leven over. Dan ga je de apostel Petrus helemaal bijvallen als hij zegt, jullie waren als dwalende schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Amen. Zingen wij nu Psalm 145 en daarvan het tweede en het derde vers. Laten we eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.